Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen naar Psalm 22. En daarvan het zevende vers. Zij rukken aan met opgesperde mond, gelijk een leeuw al brullend in het rond. Ik vloei daarheen als wateren op de grond die zich verspreiden. Psalm 22, het zevende vers. Vanavond twee schriftlezingen. De eerste kunt u vinden, Johannes 19, de versen 31 tot en met 37. Johannes 19, de versen 31 tot 37. Daarna een schriftlezing uit het Oude Testament. De profetieën van Zacharias, we beginnen te lezen in hoofdstuk 12, vers 10 en lezen door tot hoofdstuk 13, vers 1. Zacharias 12, vers 10 tot en met 13, vers 1. Daarna zingen wij uit Psalm 109 en daarvan het 13e vers. Uw gunst is groot, zij is bestendig. Verlos mij dan, ik ben ellendig, nooddruftig, voel mijn kracht verbroken. Mijn hart met wond op wond doorstoken. Ik ga gelijk de schaduw heen, wanneer de zon snelt naar beneden. 109 vers 13. Daarna belijden we ons geloof en dat doen wij deze avond met de woorden van artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
de Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want de dag des Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eerste en des anderen die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig, en hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij doorstoken hebben. Vervolgens lezen wij Zacharia 12 vanaf het 10e vers. Door over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen als met een rouwklagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn. Gereikte rouwklagen van Hadadrimon in het dal van Megiddon. En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder, het geslacht van het huis van David bijzonder en hun vrouwen bijzonder. En het geslacht van Nathan bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van het huis van Levi bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van Simei bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. Tot zover de schriftlezing. Leiden ons geloof met artikel 21 van de voldoening van Christus, onze enige hogepriester voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hogepriester is met ede naar de ordening van Melchizedek en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises en vergietende zij dierbaar bloed tot reiniging onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zonen Gods was, en door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener geoordeeld onder Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had, zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom heb ge mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onzer zonden. Daarom zeggen wij terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus onze Heere. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden, en hebben niet van nood enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offeranden eenmaal geschiet, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn zonden, zijn volk, zou zalig maken van hun zonden.
Het woord van God dat op deze goede vrijdagavond tot ons komt, kunt u vinden in de eerste schriftlezing, Johannes 19, de versen 34 en 37. De tekst voor de prediking, Johannes 19, de versen 34 en 37. En dan lezen wij het woord van God als volgt. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En dan lezen wij in vers 37, en wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, u hebt toch gezegd dat niet één woord van u ter aarde zal vallen? U hebt toch gezegd dat in Christus alle beloften ja en amen zijn? Ja, u hebt toch gezegd, Heere, wat uit uw lippen ging, blijft vast en onverbroken. En nu kom ik tot u met een vraag. Zoudt u vanavond een belofte willen vervullen? Krachtdadig willen vervullen in het midden van de gemeente en allen die met ons samengekomen zijn? De belofte die de profeet Zacharia al heeft mogen prediken en die Johannes moest citeren in onze tekst. Zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Heere, wilt u dat vervullen door en onder de prediking van deze avond? En dat er arme zondaren mogen zijn die tot hun verschrikking gaan ontdekken: ik heb Christus doorstoken. Maar dat er ook arme zondaren zullen zijn die mogen zien wat er uit de wond van uw zijde tevoorschijn is gekomen. En dat vanavond de prediking zo gezegend mag worden dat er arme zondaren zullen zijn die het gaan verstaan. Met de speer bracht ik mijn zonde en schuld in de ziel van Christus. En Christus heeft het aanvaard. En daar kwam zijn bloed en water tevoorschijn tot reiniging van al mijn zonden. Dat wij zo deze avond door de prediking van het evangelie geleid mogen worden tot de heuvel Golgotha. Dat wij vanavond in de geest daar een ogenblik zouden mogen vertoeven, als wij gaan luisteren en horen van de laatste, de zevende bloedstorting die u gegeven hebt, o Heer Jezus Christus. Nadat u alles volbracht had, nadat u uw geest gegeven had, uw ziel in de handen van uw Vader. Heere, dat het tot ontdekking mag zijn van een onbekeerde zondaar. En dat er nog een zondaar tot stilte gebracht mag worden. En dat hij mag gaan zien, of zij mag gaan zien, en wat we gedaan hebben met onze zonden. Dat een arme zondaar die zo van verre staat, die zo dikwijls heen en weer geslingerd wordt, vanavond mag ondervinden wat Johannes ook in dit teksthoofdstuk geschreven heeft. Het is de waarheid dat uit zijn zijde water en bloed heeft gevloeid, opdat ook gij geloven mocht. Heere, wilt u dan dat zaligmakende geloof eens gaan werken in die arme tobbers in ons midden. En dat zij deze avond niemand zouden zien dan die gekruisigde Christus. En dat ze krijgen te geloven dat u dit voor arme zondaren hebt gedaan. En dat er uit uw zijde een fontein ontsproten is, waar nu werkelijk alles te vinden is voor een alles missende zondaar. Maar ook dat uw volk en kinderen zich weer mogen verblijden over het offer dat u, Heer Jezus, wilde brengen voor hen. En dat ze deze avond weer eens met lege handen mogen komen, zoals eens de soldaten bij Gideon van hun handen een kommetje maakten om daar het water te scheppen, om daar die lege handen te mogen houden onder die geopende zijde van Christus, om daar het bloed en het water op te mogen vangen en te mogen drinken uit de fonteinen van het heil. Heer, het zijn grote dingen die wij aan u vragen, maar wij mogen het vragen, want u hebt zelf die grote dingen verworven. En u wilt zo graag deze dingen uitdelen aan arme lege zondaren. O, dat er maar veel honger en dorst mag zijn bij kinderen, jongeren en ouderen, om uit die bloedfontein deze avond gelaafd te mogen worden. Geef uw knecht wat nodig is om ook over deze bloedstorting te mogen spreken, en dat het op een eenvoudige wijze mag gebeuren. En wilt u alles wat ons daarin kan hinderen, in het spreken en het luisteren, weg willen nemen. Heere, wilt u de duivel op een afstand houden. Wilt u onze gedachten gevangen nemen. En dat wij ons mogen laten leiden door uw woord en door uw geest. Heere, en als wij hier vanavond zitten met bijzondere zorgen en noden, zoudt u ons alstublieft willen vertroosten en willen verkwikken, dat het ons niet zal hinderen in het luisteren naar uw woord. Heere, wilt gij zo uw koninkrijk uitbreiden, ook op deze dag, de betaaldag voor uw kerk, als op vele plaatsen uw woord mag klinken. O Heere, wilt u nog velen toebrengen op grond van uw beloften, als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En mag dan ook in dat licht het werk van onze evangelisatiecommissie aan de dag van morgen nog gezegend worden. Als het paasevangelie mag worden uitgereikt, wilt u het nog gebruiken tot bekering van zondaren. Heere, zo zijn onze ogen op u. Gedenkt u ons, Heere. En dat we ook deze avond mogen ervaren wat het afgelopen zondag ook hebben mogen ervaren. Ik ben in het midden van u als een die dient. Wilt u ons dan zo verblijden in uw bedehuis? We vragen het uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn vanavond twee collecten. De eerste is voor de eredienst en de tweede voor de Isaac da Costa Fonds. De Heere zegen u en uw gaven terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 19. de versen 5 en 6. Psalm 19, vers 5 en 6. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 65 en daarvan het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Welzalig dien gij hebt verkoren, die uit al de aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja wonen in uw huis. Psalm 65, het tweede vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, hebt u wel eens van de karmozijnworm gehoord? Heel bijzonder klein insectje. Vooral het vrouwtje. Het ziet eruit eigenlijk als een kleine made. En niet zozeer als een regenworm of zo. En weet je, jongens en meisjes, wat er nou met dat vrouwtje gebeurt als het door een mannetje is bevrucht? En de tijd aangebroken is dat het vrouwtje eitjes moet gaan leggen. Dan zoekt ze een geschikt plekje op een boom of op een tak. En dan gaat dat vrouwtje zich er helemaal aan vasthechten, zodat ze er nooit meer van loskomt. En dan gaat ze onder zich de eitjes leggen. En als na verloop van tijd de larven uit die eitjes komen, dan gaan die larven zich voeden met de levende moeder. En na enkele dagen zijn die kleine larven kleine wormpjes geworden, die voor zichzelf kunnen gaan zorgen. En dan gebeurt er wat. Op het moment dat die kleine wormpjes voor zichzelf kunnen gaan zorgen, sterft de moeder. En dan ontstaat er in het buikje van die moeder een wondje, een scheurtje. En daar vloeit een karmozijnrode vloeistof uit. En wat gebeurt er met die vloeistof? Die vloeit over die kleine wormpjes heen, zodat die kleine wormpjes de karmozijnrode kleur krijgen die ze hele leven niet meer kwijtraken. En 3 dagen daarna, na het sterven van die moeder, dan verandert de huid van dat kleine moederdier en heel de rode kleur trekt weg en er blijft iets over als een soort witte was dat zo op de grond valt. Kijk daar, het leven van de karmozijnworm, geschapen door die grote schepper aller dingen. Ja, niet zomaar, want God heeft alle dingen, alle dieren geschapen naar hun aard en kunnen we er ook wat van leren. Want doordat God dit beestje heeft geschapen in de ganse schepping, kon David in Psalm 22 over Christus gaan zingen als een worm en geen man. En dan gebruikt hij in de grondtekst een woord dat doet denken aan dit kleine diertje. En tegen die achtergrond gaan we naar onze tekst op Goede Vrijdag, waar wij mogen stilstaan hoe Christus zich vast heeft gehecht aan hout, aan vloekhout, waar hij gestorven is, want hij heeft het gezegd: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij gestorven was, kreeg hij ook een wond in zijn zijde. En uit die wond vloeide bloed en water, als tekenen van de zaligheid van zijn kerk. Kijk, dat is nou die 7e bloedstorting waar wij deze avond bij stil willen staan. En we schrijven als thema boven de prediking, in de lijn van de andere preken, Christus 7e bloedstorting uit zijn doorstoken zijde. Christus 7e bloedstorting uit zijn doorstoken zijde. 2 gedachten. We staan allereerst stil bij de wond in Christus zijde. En dat zien we in het eerste deel van onze tekst. Maar 1 der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer. En onze tweede gedachte is de fontein uit zijn zijde. Want Johannes heeft erbij geschreven en terstond kwam er bloed en water uit. Christus zevende bloedstorting uit zijn doorstoken zijde. We staan stil ten eerste bij de wond in zijn zijde en in de tweede plaats de fontein uit zijn zijde. Toen Christus aan het kruis alles volbracht had, kon hij sterven. Heel bewust heeft hij dat gedaan. Want hij moest ook die tijdelijke dood gaan overwinnen. En nou, daar gaan we eerst eens even bij stilstaan. Hoe heeft Christus nou die tijdelijke dood overwonnen? Dat heeft hij gedaan als de Christus. Dat heeft hij allereerst gedaan als de koning. Met zijn koninklijke macht, met zijn koninklijke heerschappij, trad hij als het ware op die dood toe. Al hadden zijn vijanden gespot in het rechthuis van Pilatus met zijn koninklijk ambt, evenwel was hij de koning der koningen. En zo komt hij openbaar aan het kruis op Golgotha. Hij treedt als het ware als een machtige koning die machtige dood tegemoet. En hij wist het. Hij zal die dood gaan overwinnen. Hij zal het graf gaan overwinnen. Want hij kon zeggen, niemand neemt hetzelfde van mij. En dan bedoelt hij zijn leven. Maar ik leg het leven van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen. En ik heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Dat deed hij nu als die grote overwinnaar in de strijd. Want met zijn dood, met zijn zeer bewuste dood, met deze krachtige daad die hij zelf deed, voldeed hij aan Gods eis. Met deze daad overwon hij de dood voor zijn kerk. In de drieurige duisternis heeft hij de geestelijke dood en de eeuwige dood overwonnen. En hij wist dat hij het alles volbracht had. Hij wist dat zijn Vader ten volle tevreden was met het offer dat hij nu gebracht had. En daarom kon hij ook die tijdelijke dood tegemoet gaan om die te overwinnen. Allereerst voor hemzelf, maar ook in hem voor zijn ganse kerk. Nee, gemeente, toen Christus ging sterven, toen Christus zijn ziel mocht leggen in de hand van zijn Vader, toen gold het voor Christus niet. Vreselijk is het te vallen in de handen van een levende God. Want hij was reeds in plaats van zijn kerk nedergedaald ter helle. Hij kon als overwinnaar die dood tegemoet treden. Hij kon die dood toelaten. Hij had daar zelf de hand in. Hij gaf zijn ziel in de handen van zijn Vader. O, als we dat eens een ogenblik overdenken. Wat is de dood van Christus dan werkelijk een aanbiddelijke dood? Wat is die werkelijk een gezegende dood, een alles overwinnende dood? Het is een Godverheerlijkende dood. Want, zo zegt Paulus later in zijn brief aan de Romeinen, weet u het nog van vorig jaar? Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Want indien wij vijanden zijnden, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. Want, en dan denk ik weer aan de avondmaal zondag, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Zo stierf hij, gemeente, als koning. En tegelijkertijd sprak hij als profeet: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar let eens op. Hij openbaart zich in zijn sterven niet alleen als een koning, ook niet alleen als een profeet, maar hij openbaart zich ook als de grote, barmhartige hoge priester van zijn kerk. Want in heel zijn lijdensweg, gemeente, en dat moeten we nooit vergeten, droeg hij als het ware al die mensen voor wie hij het offer bracht in zijn hart. En we zien het al zichtbaar worden in het Oude Testament. Want jongens en meisjes, jullie weten wel hoe de hoge priester elke dag gekleed ging in het Oude Testament. Met die prachtige kleding. En je hebt er vast wel eens een tekening van gezien. Hoe hij op zijn borst zo'n mooie vierkante lap droeg. Met 12 prachtige stenen. En in elke steen stond de naam van de stam van de kinderen Israëls gegraveerd. En waar die hoge priester ook naartoe ging. Of hij nou stond bij het brandofferaltaar. Of dat hij nou stond bij het reukofferaltaar. Overal waar hij heen ging, droeg hij als het ware die namen op zijn hart. Om het volk en ook ons te laten weten, zo draagt de Heer Jezus onzichtbaar alle namen van zijn kinderen in zijn hart. Altijd zijn ze daar geweest. En altijd zullen ze daar blijven. Er is nooit een moment geweest dat één van die namen als het ware uit dat hart van de Heer Jezus gevallen is. En dan denk ik weer even aan zijn sterven op Golgotha. Zie het daar toch eens gebeuren. De laatste woorden klinken uit zijn mond. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat betekent mijn ziel. En hij voegde de daad bij het woord. Want hij deed het ook daadwerkelijk. En zijn ziel ging uit zijn lichaam onzichtbaar naar de hemel. En kwam terecht in de vaderhanden van God. Maar toen de ziel van de Heer Jezus in de vaderhanden van God terecht kwam, waren daar in die ziel al die namen van zijn kinderen. En werden in die ziel ook de namen van zijn kinderen gelegd in de handen van die vader. Wat een diepe gedachte, gemeente. Maar wat een grote rijkdom openbaart dat op Goede Vrijdag. Spreekt dat niet van zijn priesterlijke liefde? Hoort u dat, u die de Heere vreest? Hoor je dat, heilbegeerige zondaar die buiten Christus niet voort kan leven? Ik ga tot je troost zeggen, ook al kun je er misschien niet gelijk bij, maar het is waar, u lag al in de ziel van Christus. U was van eeuwigheid als een bundeltje der levenden in die ziel gebonden en zo neergelegd in de handen van de Vader. En al moet je hier nog door de woestijnreis gaan en al komt er van alles op je af, maar je naam ligt in de ziel in de handen van de Vader. Dat is op Golgotha al gebeurd, die ziel waar dat bloed over ging, die ziel waar de Heilige Geest overgegaan is, die ziel die voor eeuwig gered is. Kijk, zo is Christus gestorven aan het kruis. En toen dat gebeurd was, toen hij daar hing, zijn hoofd naar beneden, lijkbleek, zijn borst was stil, zijn hart was stil, hij ademde niet meer, hij was echt gestorven. Wat gebeurde er toen? Kijk, uit de stad Jeruzalem komen een aantal boden snel naar de heuvel Golgotha gerend. Het zijn boden van de stadhouder Pilatus. Ze hebben een opdracht voor de bewakers bij het kruis, de Romeinse soldaten. Want inmiddels was er weer een afgevaardiging van het Sanhedrin bij het paleis van Pilatus gekomen, met een zeer indringend verzoek. We hebben het samen gelezen in vers 31. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want de dag van de Sabbat was groot, baden Pilatus, ze smeekten, ja ze verplichten bijna Pilatus, dat hun benen zouden gebroken worden en zij van dat kruis zouden worden weggenomen. Er hingen nog steeds 3 kruiselingen aan dat kruis. En het is bijna 6 uur en de Sabbat zou beginnen. O, dan was het naar de wet van Mozes dat die lichamen van dat kruis afgenomen moesten worden. Er mocht op de Sabbat geen kruiseling meer zichtbaar zijn, want dan zou het land en het volk verontreinigd en ontheiligd worden. En daarom dat verzoek. En Pilatus gaf nog gehoor ook. En daarom zond hij die bode naar Gogolta met de opdracht voor die bewakers, voor die soldaten die daar de wacht moesten houden, om van alle 3 die personen de benen te breken, zodat ze sterven zouden, om ze vervolgens van dat kruis af te halen en ze zo snel mogelijk te begraven. Maar dan moet u eens opletten. Terwijl dat allemaal op aarde wordt beraamd, en de Joden denken dat ze de wet houden, is daar in de hemel een vader die zijn zoon in de gaten houdt. Is daar in de hemel een vader die zijn goddelijke voorzienigheid gaat openbaren aan het kruis op Golgotha. Want bij dat kruis stonden inderdaad die 4 bewakers, die over die kleren hadden gedobbeld, u weet het allemaal wel. Maar daar stond ook nog steeds die hoofdman over 100. En die hoofdman over 100 is getuige geweest van het sterven van Christus en alle natuurverschijnselen die daarmee gepaard gingen. En toen is er wat gebeurd in de ziel van die Romeinse hoofdman. Hij is tot waarachtige bekering gebracht. En in een hele korte tijd begon het beginnende geloofsleven te ontluiken. En hij heeft het mogen uitroepen, waarlijk, deze mens is Gods zoon. En toch geeft die hoofdman niet de opdracht om eerst naar het middelste kruis te gaan. Maar het blijkt duidelijk uit de schrift dat de krijgsknechten eerst naar die 2 moordenaars gaan. Om hun benen te breken en ze van het kruis te halen. En dan gaan ze naar dat middelste kruis. En is daar een krijgsknecht die komt bij dat middelste kruis. En hij ziet het wel, hier is het anders als bij die moordenaars. Hij is al gestorven. Dat moet die krijgsknecht verbaasd hebben. Want doorgaans duurde het langer dan een dag dat een kruiseling zou sterven. Maar hij ziet het duidelijk. Christus' hoofd hangt naar beneden. Hij ademt niet meer. Hij is echt gestorven. En toch wil die soldaat het nog zeker weten. En daarom steekt hij zijn speer in de zijde van Christus. Zo dadelijk laat ik u weten dat er meer achter zat. Maar laten we eens even op die daad letten van die soldaat, zodat wij helder krijgen wat daar gebeurt. Jongens en meisjes, een Romeinse soldaat was altijd uitgerust met 3 wapens. Een zwaard, een schild en een speer. En die speer, die was 2 meter lang. En die bestond uit een houten schacht met aan het uiteinde een zeer scherpe ijzeren punt. Het was niet zomaar een klein stokje, maar het was een stevige paal. En we zullen het een zondag horen. Er was zo'n grote wond in Christus' zijde ontstaan dat Thomas zijn hele hand erin kon leggen. En zo stak die soldaat in de zijde van Christus. En hij stak door tot achter de ribben, zodat het scherpe uiteinde terecht kwam in het hart van Christus. Hoe ik dat weet? Uit het Griekse woordje wat in onze vertaling vertaald is met zijde. Daar wordt een woord gebruikt, dat betekent het gedeelte van het lichaam dat met de ribben omgeven is. Dat is dus de borst van Christus. En in de borst van Christus, daar bevond zich het hart van Christus. Dus wij mogen het zo zien, die soldaat stak het onder zijn ribben omhoog, zodat de punt in zijn hart terecht kwam. En terstond kwam er bloed en water uit. Ja, dat was voor die soldaat een overduidelijk bewijs. Nu is deze persoon gestorven. En daarom werden zijn benen niet gebroken. Dat was vaders zorg over zijn kind. Want diep in het Oude Testament, u zoekt het vanavond maar op in Psalm 34, stond het al zwart op wit geschreven. Geen been zal van hem gebroken worden. En nog verder in het Oude Testament, in de wetten van Mozes, stond geschreven dat als bij het Pascha een lam uitgekozen moest worden, wat geslacht moest worden, dan mocht er van dat paaslam niet één been gebroken worden. Want het paaslam moest een volkomen lam zijn, zonder enig gebrek. Nee, geen been zal van Christus gebroken worden. Maar wat moest er wel gebeuren? En ook dat stond zwart op wit in de schrift geschreven. Zijn zijde zou worden doorstoken. Ja, zijn hart zal worden doorstoken. David heeft ervan geprofeteerd in Psalm 69. In het 21ste vers lees ik: de versmaadheid heeft mijn hart gebroken. En ook in Zacharia 12 vers 10, wat Johannes in onze tekst citeert: en zij zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben. En nou komen we bij ons hart. En nu gaan wij luisteren met eerbied en diep ontzag waarom dit in de schrift getekend staat. Waarom dat dit door Gods knechten gepredikt moet worden. Waarom dat dit vanavond op Goede Vrijdag tot u en jou komt bij Christus vandaan. Opdat deze avond in uw en jouw hart Gods belofte vervuld wordt, wat we vinden in het 37ste vers. Zij zullen zien in welken zij gestoken hebben. En willen wij die woorden goed verstaan, gemeente, dan moeten wij terug naar de profetieën van Zacharia. Want daar komt dit woord vandaan. Dat wordt hier op Golgotha vervuld. En nou moet u goed gaan luisteren hoor. Welke achtergrond achter deze woorden ligt. Wat heeft de profeet Zacharia gedaan, gemeente? Oh, hij heeft heel veel mogen profeteren. Maar een van de onderwerpen van zijn profetie is dat hij de Heer Jezus Christus aan het volk Israël moest voorstellen als de grote herder der schapen. Maar ach, hoe stond het grote deel van Israël in de dagen van Zacharia tegenover die grote herder der schapen? Nou, Zacharia heeft het heel eerlijk moeten prediken. En hij wist dat dit gaat in vervulling. Wat heeft hij van die herder moeten profeteren, gemeente? Deze herder zal verkocht worden voor 30 zilverlingen. Zacharia 11 vers 12. Deze herder, die zal in het huis van zijn liefhebbers worden verwond. Zacharia 13 vers 6. Ja, deze herder, die zal doorstoken worden. Zodanig doorstoken worden, dat hij zal sterven en er een rouwklacht zal klinken in Jeruzalem. Zacharia 12 vers 10. En dat alles is nu op Golgotha waar geworden. En als we dan vanavond horen van die soldaat, die zijn speer stak in de zijde van Christus, tot in het hart van Christus, dan wordt het woord van Zacharia vervuld, maar ook zodanig vervuld, dat die soldaat ons deze avond wordt voorgesteld als een spiegel. Die soldaat die zijn speer stak in het hart van Christus, dat is nou de openbaring van de brute vijandschap die van natuur in elk mens aanwezig is vanwege onze diepe val in paradijs. O, die Romeinse soldaat had Christus niet hoeven doorsteken. Het was zo duidelijk dat hij gestorven was. Maar tegen de achtergrond van heel dat spel wat die Romeinen gespeeld hebben met Christus, al die spot en vijandschap die openbaar kwam, zien we het zelfs na zijn sterven, hoe in die ene soldaat de vijandschap tegen Christus openbaar kwam. Daarom werd hij doorstoken tot in zijn hart. En dat, gemeente, is een ontdekkende prediking op Goede Vrijdag. Dat is nou het beeld van de gevallen mens. Dat is nou de openbaring van een mens die in Psalm 2 zegt: laat ons hun banden verscheuren en laat ons de touwen van ons werpen. O gemeente, zie eens op de wond in Christus zijde. En overdenk eens met gebogen hoofd, wie is het toch die deze wond in de borg heeft aangebracht? Wie is het toch die met een speer gekomen is om Christus zijde te doorwonden, om zijn borgtochtelijk hart te doorwonden? O, u bent het, jij bent het, ik ben het die dat hebt gedaan. Want ook ons hart is vervuld met vijandschap. En het staat zo duidelijk in de Romeinenbrief. Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. O, wie heeft hem doorstoken? Wij hebben het gedaan met de speer van onze vijandschap. Met de speer van onze zonden. O, dan hoop ik zo dat de beloften van Zacharia 12 vers 10 deze avond zo heel persoonlijk in vervulling zou gaan. Dat de geest der genade en de geest der gebeden zou komen om je hart te openen, opdat ook u geloven zou: ik heb Christus doorstoken met de speer van mijn zonde. En gemeente, als die geest der genade en der gebeden over je hart komt, dan wordt het waar. Doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen, dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over hem rouwklagen, als met een rouwklagen over een enige geboren zoon, en zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. O, dat de geest is zou overtuigen van de gruwelijke zonde die we Christus hebben aangedaan. En wat gaat er dan gebeuren? Zacharia heeft het geprofeteerd en het is zo bijbels. Dan ga je een rouwklacht voortbrengen vanuit je hart. Een hele bijzondere rouwklacht. Het is de rouwklacht, de pijnlijke, tere rouwklacht van een vader en een moeder die een kind moeten kwijtraken door de dood. Dat is een rouwklacht die in de binnenkamer voor God wordt geuit. En hoe zou je die rouwklacht woorden kunnen geven? Bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. En dat gaat gepaard met tranen, vooral hier van binnen. Dat buigen vanwege de zonde tegen hem bedreven. Dat je vanavond eerlijk zou zeggen, ziend op de wond in Jezus zijde: Heere, ik zou doorstoken moeten worden. Dat is uw recht. Heere, wat heb ik toch iets gruwelijks gedaan. Ik heb met mijn zonden in uw zijde gestoken. Ik heb met mijn zonden uw hart verwond. Ik heb met mijn zonden uw hart bezoedeld. Nee, Heere, het zijn de Joden niet die u gekruisigd hebben. Het zijn de soldaten niet die met hun felle vuisten de rietstok en de hamer hebben opgelicht en het vloekhout op Golgotha hebben opgericht. Maar ik ben het, o Heere, die u dit hebt gedaan. Dit is geschied, helaas, om mijn zonden. O, dat je zo eens deze avond aan de voet van het kruis zou vertoeven. O, besef het toch wat je met je zonden gedaan hebt. Want dan moet ik je waarschuwen, er komt een dag, dan zul je het beseffen. Dan zullen alle mensen van de ganse wereld het beseffen, wat ze gedaan hebben met hun zonde. Dat is die grote dag des Heren, als de wolken zullen openbreken en Christus zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. En wat lees ik dan in Openbaringen 1 vers 7 van die grote dag des Heren? Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Ook degenen die hem doorstoken hebben en alle geslachten der aarde zullen dan over hem rouw bedrijven. En als Johannes dat schrijft, gemeente, dan is hij er zo zeker van dat het straks zo zal gaan, dat hij het beëindigt met twee duidelijke woordjes. En hij zegt: ja, amen, het zal waar en zeker zijn. O, geloof het toch, eer dat het te laat is. Want als je op die dag pas gaat rouwklagen, lieve gemeente, dan is het te laat. Dan zul je tot de bergen gaan roepen: valt op ons, want ik kan niet bestaan voor de toren van het Lam. En daarom klinkt vandaag op Goede Vrijdag de boodschap. Die welmenende boodschap: zie het Lam Gods. Zie de zijde die u doorstoken hebt. Ja, zie, opdat u ook zou zien wat er uit die wond tevoorschijn gekomen is. opdat ook gij geloven moogt in die heerlijke bloedstorting uit de zijde van Christus, dat gepaard ging met water, en dat er in die geopende zijde van Christus een fontein geopend is tegen de zonde en de onreinheid. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De fontein uit Christus zijde. Ja, jongens en meisjes, toen die soldaat die speer stak in de zijde van Christus, gebeurde er iets heel bijzonders. Terstond, direct, er zat geen moment tussen, vloeide er bloed en water uit. Wat is dat eigenlijk geweest? Was het bloed van de Heer Jezus misschien gaan stollen, omdat hij gestorven was? En dan weet u wellicht dat als bloed gaat stollen, dan krijg je een scheiding tussen het bezinksel van de bloedcellen en het serum. Was het dat, die scheiding die eruit kwam, die bloedstolsel en het serum dat op water leek? Of moeten we het zo verklaren dat het bloed uit het hart stroomde, maar dat het pericardium ook beschadigd werd, dat gevuld is met water, dat vlies om je hart, en dat daardoor het water uit die wond stroomde? Of moeten wij misschien hoger kijken, moeten misschien dieper kijken en zeggen, nee, dit is niet op een natuurlijke wijze of een biologische wijze te verklaren, maar hier doet de Heere iets bovennatuurlijks, hier doet de Heere iets wonderlijks. O gemeente, als ik u zou gaan vertellen wat er over dit aspect van Christus lijden al gedacht is en geredeneerd is en beschreven is, u zou er moe van worden. Maar ik wil eigenlijk maar gewoon bij de schrift blijven. En dan vermoeit het je niet zo. Want wat lees ik nou in vers 35? Daar zegt Johannes zo eenvoudig, en die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis waarachtig. En daar heeft Johannes het over zichzelf. Want wij weten dat Johannes de enige discipel is geweest die bij het kruis van Golgotha gestaan heeft. En eigenlijk wil Johannes hiermee zeggen, u hoeft niet zo moeilijk te denken. Maar luister nou eens gewoon eenvoudig naar mij. O, als u nou verteld wordt dat uit die zijde van Christus water en bloed zou komen, dan zou u het eigenlijk niet kunnen geloven. Dan zou je bijna zeggen, dat is toch onmogelijk? Hoe moet je dat nou kunnen verklaren? Maar luister eens, zegt Johannes, ik heb het gezien. Ik ben er getuige van geweest. Je kunt echt aan op mijn woord. Ik stond daar, ik zag die soldaat komen, ik zag dat hij die speer in zijn zijde duwde en doorduwde en ik heb het gezien. Terstond kwam er bloed en water uit. Ik kan je verzekeren, het is echt waar. Het is de zuivere waarheid. Mijn getuigenis is waarachtig. En laten we dan zomaar gaan kijken naar die wond in Christus zijde. En laten we dat bidden doen. Want verklaren hoeven we het niet. Maar laten we alleen maar letten op het feit. Het kwam eruit. Bloed en water. En dat is niet zonder betekenis. En dat wist Johannes. En daarom zegt hij het ook hier. Opdat ook gij geloven moogt. Wat dan? Wat nu die diepe betekenis is van dat bloed en van dat water? Twee bekende symbolen onder het Oude Testament. Want als een Israëliet de tabernakel binnenkwam of later de tempel en hij kwam in de voorhof, wat was dan het eerste wat hij daar zag staan? Wel het brandofferaltaar. En dat was nou de plaats waar elke dag zoveel dieren en lammeren werden geslacht. Rondom dat brandofferaltaar en bovenop dat brandofferaltaar. Daar lag als het ware een rode gloed van het bloed van al die offerdieren die daar werden geslacht. Het was de plaats waar het bloed der verzoening stroomde. Het was de plaats waar de Heere zichtbaar predikte: zonder bloedstorting is er geen vergeving. Daar op dat brandofferaltaar werd de grond als het ware gelegd, hoe een goddeloze zondaar door het geloof in Christus weer rechtvaardig voor God kan worden. Dat is de betekenis van het bloed. En als je dan verder zou lopen in de tempel, en je zou om dat brandofferaltaar heen lopen, dan kwam je weer wat tegen. Een enorm groot koperen wasvat, dat elke dag gevuld moest worden met fris, helder, bruisend water. Daar moesten de priesters zich in wassen. Daar moesten de gereedschappen van de tempel in gereinigd worden. Het zag op de dagelijkse reiniging van het volk. En dat water predikte de priesters en het volk: zijt heilig, want ik ben heilig. Dat water ziet op de heiligmaking, zonder welke niemand van Gods kerk God zal kunnen zien. Overstaat u de betekenis van die doorstoken zijde van Christus? Bloed en water, het laat ons vanavond weten: uit hem vloeien alle genaden die een arme zondaar nodig heeft. En je zou het eigenlijk samen kunnen vatten in het bloed wat nodig is tot rechtvaardigmaking. En het water als het beeld van de geest tot heiligmaking. Kijk, en tegen die achtergrond kon Zacharia nog meer zeggen in zijn profetieën. Niet alleen zij zullen zien in welke zij doorstoken hebben. En niet alleen over die rouwklacht, maar ook dit: te dien dagen zal er een fontein geopend zijn tegen de zonde en tegen de onreinheid. Op Golgotha, aan het kruis, is het waar geworden. Uit de zijde van Christus ontstond als het ware een fontein. En waar is die fontein ten diepste ontsprongen? Dan denk ik weer even aan die soldaat, jongens en meisjes. Hij stak die speer in die zijde tot in het hart van de Heer Jezus. Waar komen nou al die genade en al die weldaden vandaan die de Heere zo graag wil geven aan een arme, allesmissende zondaar? Uit zijn middelaarshart. Uit het hart van de borg. Daar komt het alles uit voort. O, hoor je dat, missende zondaar? Ligt er dan in die wond van Christus zijde niet een heerlijke vertroosting? Die wond predikt je dat er een fontein geopend is tegen je zonde en tegen je onreinheid. Dat is nou de meest geschikte plaats voor een zondaar die niets meer heeft, die alleen nog maar van binnen kan rouwklagen, die alleen maar slechtheid bij zichzelf vindt. O, zie toch op die bloedfontein Christus. Hij heeft werkelijk alles gedaan om je zalig te maken. Hij weet raad met je zonde. Hij weet raad met je schuld. Hij weet ook raad met al dat vallen en opstaan in de weg der heiligmaking. O, wat heeft de Heer Jezus toch een volkomen werk gedaan, gemeente, aan het kruis van Golgotha. Hij heeft alles tot zijn beschikking om een zwarte zondaar rein te maken met zijn bloed. Hij heeft alles tot zijn beschikking om zijn kerken heilig te maken voor God. O, hij heeft alles gedaan om zijn bruidskerk aan zijn vader voor te kunnen stellen als een mens zonder vlek en zonder rimpel. Het is toch bijna niet te geloven als je ziet op jezelf met al die zonden en al die vlekken, maar hij weet de raad mee. Toen ik deze preek zat te overdenken, toen kwam ik op een prachtige, schone gedachte die ik u niet wil onthouden. Ik las bij een oudvader die vanuit deze tekst terechtkwam bij de schepping van Eva. En dan weet u wel hoe dat gegaan is. Toen kwam er een diepe slaap over Adam. Toen maakte God een opening in de zijde van Adam. En daar haalde hij een ribbe uit. En toen maakte hij van die ribbe Eva als de bruid voor Adam. En toen zei die oudvader zo treffend: zie nu eens wat er op Golgotha gebeurd is. Daar maakte feitelijk God een wond in de zijde van Christus. Wat wij ten kwade gedacht hebben, heeft God ten goede gedacht. En toen de opening ontstond in de zijde van die tweede Adam, toen vloeide daar bloed en water uit, om met dat bloed en het water, dat is het beeld van de geest, die bruidskerk te gaan formeren voor zijn geliefde zoon. Want hij gaat zijn kerk wassen met Christus bloed. En hij gaat zijn kerk reinigen met Christus geest. En Johannes heeft het gezien. Het is echt waar. En weet je wat er toen gebeurde bij Johannes? Hij kreeg er een licht over. Wat daar gebeurde. En later gaat hij ervan schrijven in zijn brieven. En zegt: deze Jezus is het die gekomen is met water en bloed. Jezus, de Christus, niet met water alleen, maar door water en bloed. Nu gemeente, wat dunkt u van deze bloedfontein? Wat dunkt u nu van deze waterfontein? Hij is geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. Zo profeteerde Zacharia. En hier is de vervulling. Wat betekent dat eigenlijk? Het lijkt alsof Zacharia hetzelfde zegt met twee woorden. Een geopende fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Nou, die twee woorden hebben alles met elkaar te maken. Want onreinheid is ook zonde. En toch ligt er een verschil in die twee woorden. En juist dat verschil maakt die bloedfontein zo rijk. Zo heerlijk. Zo overvloedig. Wat bedoelde Zacharia dan? En wat heeft Johannes gezien toen hij Zacharia ging citeren? Wel, die fontein is allereerst geopend tegen de zonde in de zin dat wij doelmissers zijn. Dat wij God niet meer verheerlijken. Dat wij afgedwaald zijn van de goede weg. Dat we in de schuld staan bij God. Dat we strafwaardig zijn. Dat we niet voor God kunnen bestaan. Maar juist daartegen is die bloedfontein geopend. Om nou al die blokkades en al die belemmeringen weg te wassen. Zodat je weer schoon voor God kan komen te staan. Om nou door dat bloed vrede met God te mogen hebben. En die onreinheid dan? Nou, daar gebruikt Zacharia een woord wat we ook wel tegenkomen in het boek Leviticus. Met name in die wetten die de Heere God gesteld heeft voor vrouwen die ongesteld geworden zijn. En als dan de menstruatie afgelopen is, dan moeten ze zich weer rein verklaren. Want door het vloeien van het bloed waren ze onrein. Maar dat kwam wel elke maand terug. elke keer weer die onreinheid. Nou wil de Heere zeggen, zo is het nou ook met mijn kerk. Al mogen ze weten dat hun zonden vergeven zijn. Elke keer komt toch die onreinheid weer terug. Maar ook daarvoor is die bloedfontein geopend. O gemeente, wat ligt er dan een rijkdom in die zijde van Christus, waar bloed en water uit voortgekomen is. O, dat je toch de toevlucht zou mogen leren nemen om uit die fontein te mogen drinken, om het zo eens te zeggen, om de vrucht uit zijn zijde te mogen drinken, te mogen puren uit zijn wonden, om zo genade voor genade uit zijn volheid te mogen ontvangen. Onbekeerde zondaar in ons midden, wat ik je bidden mag, zul je toch niet aan die fontein voorbij gaan. En dan ben je zo hard, en dan ben je zo koud, ga er dan toch maar heen. En ga me vragen of de Heer je wil bekeren. Want de fontein is nog geopend. Er is nog steeds bloed tot vergeving van je zonde. Er is nog steeds water des levens om niet. Er is nog steeds plaats aan de voet van het kruis. Ga er toch niet aan voorbij. Ga op deze goede vrijdag nog niet door. Maar ga eens vluchten tot hem en roep hem om genade. Heilbegerige zondaar in ons midden, zie eens op die geopende zijde van de Heer Jezus. O, je voelt je misschien zo van verre staan, gelijk die vrouwen die zo van verre bij de kruisheuvel Golgotha stonden. Maar diep in je hart dorst je naar verlossing. Diep in je hart gaat het uit naar Christus. Maar je wordt zo heen en weer geslingerd. Het ene moment heb je hoop en het andere moment voel je je zo hopeloos. Het ene moment zit je onder de prediking en dan kun je niet ontkennen dat de Heere wat bij je gedaan heeft. En het andere moment is er weer zoveel twijfel. Het ene moment ligt het helder en het andere moment is het één grote warboel van binnen. Het ene moment schreeuwt je ziel tot Christus en het andere moment lijkt hij weer zo ver weg. En toch, dwars door al die schommelingen heen, blijft steeds weer die betrekking op de Heer Jezus er zijn. En steeds komt het weer terug. O, luister toch eens. Kom nou toch eens wat dichterbij, arme zondaar. En zie toch eens op die wond van Christus in zijn zijde. En overdenk het dan eens in stilte, hoe die speer terecht kwam in het hart van Christus. Zodat uit het hart van Christus de liefde stekenen als het ware tot je vloeien. Opdat je toch ook eens geloven zou. Het is ook voor mij, ook voor mij. O, zie dan nog eens in dat bloed en in dat water. Dat stroomt uit de zijde van Christus. Uit het hart van Christus. Hoe het hart van hem o, klopt van liefde voor u, arme zondaar. O, zie toch eens, alles wat je mist is echt in hem te vinden. Kom toch eens dichterbij. Kom toch eens naderbij. Blijf toch niet zo op afstand. Want er staat geschreven, al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En u, geliefde kinderen des Heren, dat uw ogen vanavond gericht mogen zijn op die geopende zijde van Christus. Ja, dat je geloofsogen door die wond van Christus hun weg zouden mogen vinden tot in het hart van Christus. Dat in liefde ontvonken is van eeuwigheid tot eeuwigheid. O, blijf toch niet bij dat kruis vandaan. Vertoef er toch dikwijls. En laat steeds weer daar in die bloedfontein je ziel wassen. En ga tot hem uit om de geest die het uit Christus neemt om het in je hart te mogen leggen. En dan moet je elke keer weer staan met lege handen. Kom dan met die lege handen en hou die lege handen dan toch onder dat bloed en het water dat stroomt uit die fontein Christus. Om dan door het geloof te mogen drinken. Steeds weer te mogen drinken van die onmisbare dranken op weg naar de hemel. Opdat steeds weer ervaren mag worden dat hij zijn bloed heeft gestort tot rechtvaardigmaking. En dat hij zijn geest heeft gegeven om je sneeuwwit te maken in de weg der heiligmaking. Totdat hij je eenmaal gaat brengen in die hemelse gewesten. Waar je altijd storeloos gemeenschap zal hebben met uw borg en zaligmaker. O, zie, daar zal het waar worden. Zij hebben hun lange witte klederen gewassen. En hebben ze wit gemaakt in het bloed van het lam. Ja, daar zal het tot in alle eeuwigheid waar zijn. Het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden. En hij zal hun leidsman zijn tot de fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. Amen. Laten wij de Heere nog bidden en danken. Heere, we hebben aan het begin van deze dienst u wat gevraagd. Of u die belofte wil vervullen. Zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Heere, dat wilt u toch doen? Wilt u het uit genade openbaren dat gij deze belofte ook deze avond hebt willen vervullen? En dat u ook de stille naprediker wil zijn om het ook na deze dienst te willen vervullen? Hartelijk dank, Heere, dat we zo in uw huis mochten zijn om zo van Goede Vrijdag door de stille zaterdag heen te mogen leven, na die dag waarop het klinken mag: de Heere is waarlijk opgestaan. Opdat er een zondag mensen mogen zijn die met Thomas mogen blikken in uw doorboorde handen en het uit mogen roepen: mijn Heere en mijn God, geef dat uit genade om Jezus wil. Amen. Laten we samen gaan zingen op Psalm 85 en daarvan het vierde vers: dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. 85 vers 4. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.